Allemaal goedenavond. Bijna 8 uur. Kijk, de laatste komt ook binnen. Kenard. Ja, daar zijn nog diverse plekken hoor, dus je kunt nog kiezen. Ja. Heel goed. Iedereen aanwezig, mooi. Allereerst hartelijk welkom aan alle en een ieder. Zeker ook de mensen die in grote getale ook op de tribune, zoals ze dat dan zo mooi noemen, zijn gekomen vanavond. Vanavond een uitwisseling. Uitwisseling wil zeggen, het college heeft ons wat mee te delen als raad zijnde. Dus primair bedoeld in dit geval om als college zijnde de raad te kunnen informeren over een onderwerp. Onderwerp van vanavond, schuifplan onderwijs, huisvesting en maatschappelijke organisatievoorwaarden. Dat is een hele mond vol. Vanavond ook een uur de tijd daarvoor. Best een belangrijk onderwerp. Maar in een uur tijd kunnen we veel doen, maar niet alles doen, helaas. Dus ik wil u bij voorbaat alvast op de publieke tribune meegeven. Luistert u vanavond vooral goed mee. De raadsleden stellen nu in eerste instantie vragen aan het college. En op de publieke tribune kunt u vooral meeluisteren. En 28 maart is er een informatieavond waar u als inwoners ook kunt meespreken. Dus dat is even vooraf. Dan heeft u op dat moment ook gelijk de juiste informatie. En mocht u dan dringende vragen hebben, u kunt natuurlijk tussendoor ook altijd raadsleden of fracties eventjes aanspreken of aanschrijven, mocht dat van u voor belang zijn. Van deze vergadering worden opnames gemaakt vanavond. Dus dat zijn in dit geval alleen audio-opnames. We zitten in een kleine zaal, dus dat zijn alleen audio-opnames. Als wethouders aanwezig, twee man, vrouw Sterk. Hè? Wethouder Kramer en wethouder Treep. Vanuit bureau Hevo, Luc Binder. Dan hebben we maar liefst 4 man ambtelijke ondersteuning. Dat geeft aan een belangrijk onderwerp met diverse raakvlakken. En alle fracties natuurlijk ook van harte welkom. Zometeen beginnen we met een korte introductie van wethouder Treep. Daarna hebben we een presentatie. Raadsleden of fractievertegenwoordigers, graag uw vragen even bewaren tot na de presentatie. Op uitdrukkelijke verzoek. Dus probeert u zich er ook aan te houden. De presentatie zal ongeveer een half uurtje duren. Dan hebben we daarna nog ruim de tijd om de vragen te kunnen stellen en ook nog te kunnen beantwoorden. Dan hebben we volgens mij het meeste gezegd. Zoals gezegd, een uurtje de tijd. Dus we zouden om 9 uur moeten stoppen. We hebben nog andere rondes waar fractieleden of raadsleden ook weer naartoe moeten. Dus we moeten inderdaad ook een beetje op tijd stoppen. Dus dan geef ik nu eerst het woord aan wethouder Treep en dan kunnen we daarna verder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk heeft u de woorden eens een beetje uit mijn mond genomen. Dus dat betekent dat ik het heel erg kort kan houden. Dit is voor u allemaal geen verrassing, hè, dat deze presentatie eraan zat te komen. Het is inderdaad een wat lange presentatie. Ik heb gevraagd, doe het zo kort mogelijk. Want dat geeft meer ruimte aan de aanwezige raadsondersteuners en raadsleden. Maar goed, het is gewoon veel informatie die met jullie gedeeld moet worden in de opmaat naar de besluitvorming in maart en april. Dus inderdaad, de presentatie geeft het woord aan mijn linkerzijde. En dan inventariseren we na afloop van de presentatie de vragen. En dan gaan we daarna met elkaar kijken waar het zwaartepunt ligt van de vragen waar we het met elkaar over gaan hebben. Dankjewel.
Ik zou zeggen, ga uw gang.
Ja, ik zal het een beetje up tempo doen dan, want het moet wel veel in een half uur. Eerder in een uitwisseling hebben we al u meegenomen in het voorzien het tekort aan onderwijshuisvesting. Afgelopen jaar hebben we de leerlingenprognose nader geanalyseerd, gekeken wat we aan capaciteit onderwijsgebouwen hebben, wat de ruimtebehoefte op de lange termijn is. En dat gaan we zo met u delen. En daarna zullen we ook voorstel voor maatregelen met u delen. En gezien de beperkte oplossingsmogelijkheden zijn, heeft dit ook een herhuisvesting van welzijnspartners tot gevolg. En daartoe hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met bureau Hevo. En dat gaat over onderwijs en welzijn. Luc zal daar straks nog een toelichting op geven. Daarna zal Sjoerd, onze projectleider, die zal nog een kleine toelichting geven op de planning voor de besluitvorming en het proces daarna. En eerst zal ik u even meenemen in de analyse van die ruimtebehoeften en die capaciteit. Het doel daarvan is om inzichtelijk te maken welke huisvestingsvragen we hebben de komende 15 jaar. En daar komen een aantal knelpunten naar voren. En bij het oplossen van die knelpunten willen we in ieder geval rekening houden met de volgende uitgangspunten. En dat is het efficiënt gebruik van ruimtes. En daarbij willen we leegstand of overschotten zoveel mogelijk beperken. Dus niet op één locatie lege lokalen en op een andere locatie te krappen in het jasje. Daarin zouden we ook het liefst rekening houden met een flexibele schil, dus enige bandbreedte. En u heeft eind 2022 een motie ingediend waarin u ook vraagt om rekening te houden met flexibele onderwijshuisvesting. En ook rekening te houden met afwijkende prognoses. Dus wat als die toch weer te krap is en er toch nog een grotere groei plaatsvindt. Ook met het idee dat achteraf dus meer bijbouwen ingewikkeld is, duur, tijdrovend, druk legt op de organisatie, maar ook op scholen. We hebben toch ook rekening te houden met de verordening huisvesting onderwijs. En die schrijft voor dat je structurele huisvesting realiseert als de ruimtebehoefte langer dan 15 jaar bestaat. En als die tussen de 4 en de 15 jaar bestaat, dan zet je tijdelijke huisvesting in. Dus zo hebben we hier naar gekeken. Deze grafiek is de vorige keer ook gedeeld, maar toch nog even om hem terug te pakken. Een aantal jaar geleden zijn er een aantal MFC's en IKC's opgeleverd. Die zijn allemaal gebouwd op basis van de rode lijn, dus de prognose die in 2014 is opgesteld. En daar was leerlingenkrimp voorzien. Dus al die gebouwen die zijn ook eigenlijk aan de te kleine kant gerealiseerd, waardoor we nu dus met een tekort zitten. Die groene lijnen, dat zijn eigenlijk de prognoses van de laatste 2 jaar. En daar is dus behoorlijke groei te zien. En op de gele lijn aan de linkerkant ziet u de daadwerkelijke aantallen leerlingen tot nu toe. Dus daar zie je ook echt dat gat tussen gebouwd voor krimp en wat we daadwerkelijk aan leerlingenaantallen hebben. En al die grijze lijnen daartussen, dat zijn de prognoses tussen 2014 en nu. En er was ook nog enige krimp voorzien, maar niet meer zoveel als in 2014. En belangrijk te weten is dat in die groene lijnen zit alle woningbouw die al gerealiseerd is de afgelopen jaren. En ook die nog komt, die is daarin meegenomen. De oorzaak van deze groei, dat is dus voornamelijk woningbouw. Maar daarnaast zien we ook dat toch gezinnen vanuit de Randstad naar omliggende gemeenten trekken en zich hier vestigen. Dus er is ook veel jonge aanwas daardoor. En we hebben te maken met groei van taalklassen. Daar zitten kinderen in met een taalachterstand. Van statushouders te kinderen, van expats. Daar zien we ook vanwege de vluchtelingenstroom zien we daar een groei in. Dit is het landelijk beeld, dus de leerlingenprognose, het gemiddelde door het hele land heen. En daar zie je aan de linkerkant de lichtblauwe lijn, dat zijn die realisatiecijfers van die aantallen leerlingen. En aan de rechterkant zie je de prognose. Wat in Leusden gelijk is als met deze grafiek, is de groei die voorzien is. Dus wij gaan ook groeien. Alleen die dip die je ziet in het midden, die is bij ons nooit gekomen. En daardoor zitten we nu dus met dat tekort. En wat je sowieso ziet in zo'n prognose is dat het eigenlijk om de zoveel jaar altijd zo'n golfbeweging maakt. Dus er zit een piek in, dan weer een dal. En dat komt omdat op die piek worden er veel kinderen geboren. En dan zo'n 20, 30 jaar later krijgen die weer kinderen. Ja goed, en zo heb je dus ook weer, zo gaat dat. Alleen dat dal hebben we dus nu niet gekend. Dus het is ook redelijk om aan te nemen dat we over 20 tot 30 jaar nog steeds minimaal nodig hebben wat we nu eigenlijk nodig hebben. En daarnaast is de algemene tendens dus bevolkingsgroei en woningbouw. Voor iedereen nog even op het scherm de scholen die we in Leusden en Achterveld hebben. Het is eigenlijk grofweg op te delen in 3 gebieden. Leusden-Zuid heel duidelijk met MFC Antares. Er zitten 2 scholen, Palet en Leusdenhoek. Die scholen die trekken ook voornamelijk de kinderen uit dat gebied, uit die wijken, in Leusden-Zuid. In Achterveld zitten 2 scholen, het Sint-Jozef en het Startblok. Ook die trekken natuurlijk voornamelijk hun kinderen uit Achterveld en omgeving. En dan hebben we nog Leus de Kern. En daar zit een heel rijtje wat ik zal besparen om op te noemen. Maar er zitten een groot aantal scholen. En wat je daar eigenlijk ziet is dat daar... Vroeger waren vooral scholen wijkgebonden. Dus je ging in de wijk naar school. En nu zien we vooral dat... Nou ja, eigenlijk vanuit de noordelijke wijken ook naar de zuidelijke scholen wordt gegaan en andersom. Dus die scheidslijn die is niet meer zo aanwezig. Dat komt, denken we, doordat die afstanden beperkt zijn. Het is een vrij compacte kern. Er zijn ook niet echt natuurlijke of onnatuurlijke obstakels. Een spoorlijn of een rondweg in dit gebied. Dus nou ja, je ziet dat iedereen een keus maakt voor verschillende scholen. Niet per se in de wijk. En daarom kunnen we eigenlijk stellen dat het voedingsgebied van al die scholen in Leus de Kern, dat is eigenlijk nou ja, het hele gebied, niet per se één of twee wijkjes. Als we dan kijken naar de knelpunten in die gebieden, dan zien we in Leus de Zuid natuurlijk duidelijk de woningbouw en de groei in leerlingen. Eigenlijk vindt daar nu een beetje vergrijzing plaats onder de leerlingen. Die gaan nu al een beetje naar het voortgezet onderwijs. Ja, het is echt waar, vergrijzing onder leerlingen. Als de Maanwijken er niet zou zijn geweest, de nieuwe wijk, en ook een behoorlijke verjonging in Leusden-Zuid door de trek van de jonge gezinnen daar naartoe, dan had het eigenlijk een beetje leeg gaan lopen nu dat gebouw. Dat is niet het geval, het zit echt nog wel een beetje vol. Er komt natuurlijk weer een nieuwe ontwikkeling aan. Voorlopig zal het daar nog in het gebouw passen, maar er moeten uiteindelijk wel maatregelen worden getroffen om die groei ook weer kwijt te kunnen. Maar goed, dat wordt uitgewerkt in een separaat traject. In Achterveld, daar is iets soortgelijks aan de hand. Daar zijn al woningen gebouwd en er wordt in de toekomst ook weer gebouwd. Daar hebben we te maken met twee scholen die... nogal ruim in het jasje zitten. Dat zijn jaren 70 scholen. Daar zitten nog voldoende lokalen in om die groei de komende jaren aan te kunnen. En dan richting de nieuwbouw in 2029-2030 kunnen we dan zien met de woningbouwplanning die er dan ligt, het programma, wat daar precies nodig is aan grotere school of niet. In die twee wijken, Leusden-Zuid en Achterveld, daar zie je eigenlijk dat... Doordat die woningen steeds worden opgeleefd en dat steeds heel veel jonge gezinnen trekt, is dat er geen stabiele situatie ontstaat in zo'n wijk. Dus dat blijft heel onregelmatig, waardoor je veel flexibiliteit zoekt in je huisvesting. Terwijl in Leus de Kern, daar heb je eigenlijk te maken met een stabiele wijk, met voornamelijk een bestaande bouw en waar af en toe wel wat is nieuw gebouwd. En daardoor... heb je eigenlijk veel meer behoefte aan structurele huisvesting, omdat dat gewoon voor langere tijd nodig is. Dan nu een klein beetje inzoomen op de scholen in Leus de Kern, want dat is waar we het vandaag echt specifiek over gaan hebben. Dus Leus de Zuid en Achterveld worden voor nu geparkeerd. Op MFC Atlas, bij de B op het kaartje, er zitten drie scholen, het Kristal, de Rossenberg en de Brink. En daar is nu al ruimtegebrek, de school zit overvol, er is al tijdelijke huisvesting ingezet. Er is geen mogelijkheid om uit te breiden op dat terrein of binnen het gebouw, het is gewoon echt vol. Het terrein is er ook echt niet groot genoeg voor. Bijzonder erbij is dat school het Kristal, die trekt niet alleen leerlingen uit dit gebied, maar uit geheel Leusden. Dus een echt niet wijkgebonden school. En de Rossenberg en het Kristal, die hebben ook al een aanvraag gedaan bij de gemeente om een verzoek om uit te breiden in een structurele situatie. Dus voor langer dan 15 jaar vierkante meters bijbouwen. Als we niet zouden doen, dan zouden die aanvragen ook voor de Brink nog gaan gelden en ook nog in grotere omvang voor alle scholen. Dus daar moet echt iets gebeuren. Dan hebben we MFC Atria, daar zitten de Bongert en het Klavier, daar is al uitgebreid. Dus in 2021 zijn er al vier lokalen bijgebouwd. Daar is ook afgesproken dat daar in de toekomst niet meer zal worden bijgebouwd, want dan gaat het ten koste van de buitenruimte. Dus die zitten al aan hun max en die hanteren ook al aannamebeleid tot het maximum wat het gebouw aan kan. Om niet weer verder te groeien en in een situatie te komen waarin er weer uitbreiding nodig is. Nou, voor deze twee schoolgebouwen geldt dat de groei die voorzien is, daar gewoon niet kan plaatsvinden. Dus geen ruimte voor. Dan hebben we kindcentrum Berkelwijk. Daar zitten de Heert en de Hom. En die twee scholen tezamen zijn een beetje stabiel. Kleine lichte krimp is daar te zien. Daarnaast huisvesten ze het expertisecentrum. En daar zitten taalklassen in en een intensieve instructiegroep. Die intensieve instructiegroep die biedt onderwijs aan kinderen die op deze manier thuis nabij naar school kunnen in plaats van naar het speciaal basisonderwijs. En eigenlijk al deze groepen die hebben een grotere ruimtebehoefte dan reguliere leerlingen. Omdat ze in kleinere groepjes les krijgen, maar natuurlijk wel gewoon een lokaal tot hun beschikking hebben. En ook wat extra ondersteuning. En vanwege die uitbreiding van die taalklasse hebben we ook tijdelijke huisvesting moeten inzetten. Want dat past ook niet binnen het gebouw daar. Dan hebben we nog IKC Groenhout, dus vorig jaar opgeleverd of twee jaar terug. Daar zit een kleine overmaat in, dus daar kan nog iets gegroeid worden binnen die twee scholen. Mogelijk trekt dat ook nog wat aan door die nieuwbouw. En dan hebben we nog het Ronde. Ook het Ronde zit vol. Daar wordt ook al aannamebeleid gehanteerd tot max van het gebouw. En die trekt ook leerlingen uit uit heel Leusden, Montessori school. Dan is dit de conclusie in wat getallen. Aan de linkerkant ziet u de ontwikkeling in de leerlingenaantallen, maar ook in de ruimtebehoefte en de capaciteit, waar de grijze lijn eigenlijk de capaciteit is van al onze gebouwen. En de oranje lijn is ofwel de ruimtebehoefte die we hebben in vierkante meters of in groepen. Nou, daar ziet u al een gat ontstaan. Dat kan dus niet zo uit. Dus we hebben gewoon niet genoeg onderwijsgebouwen om dit allemaal kwijt te kunnen. En daarnaast, naast die extra ruimte die we nodig hebben, is het gewoon wenselijk om een bepaalde bandbreedte in te bouwen. Flexibele schil. Aan de linkerkant wordt uitgegaan van exacte getallen, maar onderwijs is geen exacte, het zijn geen exacte getallen. Want je telt leerlingen aan het begin van het jaar en daarop baseer je de ruimtebehoefte voor het onderwijs. Maar gedurende het jaar stromen de kinderen in. Je kan groepen niet precies afpassen tot 25 kinderen en overal een school precies invullen, zo werkt dat niet. Dus vandaar dat het fijn is om daar iets speling in te houden. En ook wordt er een beweging gemaakt naar inclusiever onderwijs. En daar zien we dat er in de ondersteuning toch wat extra ruimtebehoefte is. En het komt erop neer dat we structureel, dus permanente huisvesting, minimaal 6 lokalen nodig hebben de komende 15 jaar. En misschien op de piek wel eens 8 lokalen. Nou, de maatregelen die we voorstellen. Het is dus noodzaak om structureel extra capaciteit te realiseren. Daar hebben we dus geen bestaande locaties voor voorhanden of ruimte in gebouwen. Bij voorkeur is die capaciteit dus permanent van aard. Het idee is om waar de druk het hoogst is in MFC Atlas een hele school uit te plaatsen. Die uitgeplaatste school dus ergens anders naartoe te verhuizen op een nieuw te realiseren locatie. Daar komt er ruimte vrij in MFC Atlas en die kan dan weer worden opgevuld met die voorziene groei die nu nergens heen kan. Dat is ook een beetje de flexibele schil. En als dat gerealiseerd is, die nieuwe locatie, dan kan de tijdelijke locatie die we nu hebben ingericht aan de Lingenwijk, die kan dan sluiten en worden ingezet voor de woningbouw zoals dat bedacht is. Dat is nu uitgesteld. En dit voorkomt dus op termijn allerlei verschillende nieuwe huisvestingsaanvragen van scholen de komende jaren, die er, als we niets doen, toch echt gaan komen. Als je alleen extra capaciteit zou bijplussen, dan ben je er nog niet. Want dan zou je dus weer wildgroei kunnen krijgen. Dus op één locatie groei en op de andere locatie leegstand. Dus het voorstel is om aannamebeleid te hanteren in heel Leusden en Achterveld, gewoon overal. En dat wanneer een school vol zit, dat er wordt doorverwezen naar een school waar nog wel plek is. En op die manier spreiden we de leerlingen optimaal. En voorkomen we ook allerlei versnipperingen en dependances. Want er zit natuurlijk uiteindelijk ook niemand op te wachten dat er een aantal groepen ergens anders naartoe moeten worden uitgeplaatst. Zo benutten we op de lange termijn ook de ruimte efficiënt. En kunnen we ook die ruimte om te groeien die er nog is op Groenhout en Berkelwijk ook gaan inzetten. Dus zo over het geheel denken we alle leerlingen kwijt te kunnen. Nou, zo zijn wij gaan kijken naar locaties om dit te realiseren. En toen zijn we begin vorig jaar aan de slag gegaan met deze twee. Daar hebben we ook over gecommuniceerd. In eerste instantie hadden we de smederij aan het Hoefijzer 18 op het oog in gerenoveerde vorm voor de school. Nou, het is ook een voormalig schoolgebouw, dus dat lag voor de hand. Op dit moment worden er maatschappelijke partners gehuisvest door de gemeente. En een pand dat samen met dit pand een oplossing zou kunnen zijn, is Villa Tecna in de volksmond. Maar eigenlijk moeten we dat misschien maar gewoon Lise Dunelaan 2 noemen, want Villa Tecna is ook een kinderopvang elders in Leusden. Het is dus een voormalig kinderdagverblijf en daar vindt nu leegstandsbeheer plaats. Twee panden van de gemeente dit. Dus in die smederij zitten nu nog maatschappelijke partners. Als we daar een school zouden willen huisvesten, betekent dat die partners ergens anders naartoe moeten. En dat zou dan eventueel in Villa Tecna kunnen. Beide panden staan voor forse onderhoudsopgaven, verduurzamingsopgaven. Ze mogen allebei worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Dus voor welzijn, onderwijs, kinderopvang, etc. Destijds was dus de inschatting dat die smederij na renovatie kon ingezet worden voor onderwijs. En van daaruit zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou bezien welke locatie we waar het best voor kunnen gebruiken. En toen hebben we bureau Hevo ingeschakeld om verschillende scenario's te toetsen op haalbaarheid. In eerste instantie gingen we dus uit van de smederij voor onderwijs en Villa Tecna voor welzijn. Maar we hebben gemeend dat onderzoek te moeten uitbreiden om te kijken. We willen een objectieve beoordeling. Dus welke locatie is welke functie het best? Daarnaast zou je ook nog kunnen denken aan nieuwbouw in plaats van renovatie. Dus zo hebben we ook al die verschillende gebouwmaatregelen onderzocht. Daarnaast hebben we ook de wens om de vastgoedportefeuille verder te optimaliseren. Vanuit het CUP liggen er behoorlijk wat opgaven op dat gebied. Ook onderhouds- en verduurzamingsopgaven. En daarmee, met dit plan, sorteren we daar eigenlijk als het ware al een beetje op voor. En we hebben gaandeweg ook wel gemerkt dat er met dit plan wel mooie koppelkansen liggen. Voor een betere samenwerking met de partners onderling en een efficiëntere benutting van alle ruimte die we hebben als gemeente in het maatschappelijk vastgoed. De onderwijsvraag is hier leidend. Daar hebben we gewoon een wettelijke plicht en de urgentie is hoog. Daar moeten we echt wat gaan doen. En terwijl we bezig waren met het onderzoek, hebben we ook allerlei andere activiteiten opgestart. We hebben afstemming gehad met de scholen, met andere belanghebbenden. En we hebben voorbereidend onderzoek opgestart, waaronder flora en fauna, de vleermuizen, de archeologie, verkeer en cultuur, historie, allemaal dat soort zaken. En dan hoop ik dat ik snel genoeg ben geweest. Kan wel? Moet je iets inhalen? Dan reep je mij door.
Helemaal goed. Dankjewel. Zoals Lies het al aangeeft inderdaad, is een onderdeel van de schuifpuzzel het ruimtetekort in MFC Atlas. Daarvoor hebben we inderdaad een inventarisatie, een analyse en een onderzoek gedaan naar wat nou eigenlijk de beste, of het voorkeursscenario is om basisschool Het Kristal, in dit geval een elders te huisvesten. Het gaat inderdaad om Lise Dunelaan 2, Villa Tecna en Hoefijzer 18, de smederij.
En zoals ook kort werd aangegeven, hebben we dat eigenlijk in twee lagen gedaan. Allereerst zijn we gaan kijken op locatieniveau welke functie past het best bij de desbetreffende locatie. Dus dan wel welzijnsorganisaties, dan wel onderwijs. Vervolgens, met de resultaten daarvan, zijn we gaan kijken naar gebouwniveau. Welke gebouwmaatregelen passen nou het beste bij de wensen en ambities van zowel het onderwijs of de welzijnsorganisaties en de gemeente, hè, voor de huisvesting. We hebben de verschillende onderzoeken eigenlijk geanalyseerd op meerdere randvoorwaarden. Gezien de tijd ga ik ze niet allemaal doornemen. Maar toch wel kenmerkende randvoorwaarden zijn ook vooral de mogelijkheden en ook onmogelijkheden. Ruimtelijk en ook stedenbouwkundig. Hebben we gekeken naar bestemmingsplannen. Die hebben natuurlijk ook weer te maken op doorlooptijden. En gezien er nu een tekort is, heeft dat natuurlijk ook wel invloed op de keuze. Ook vooral het functionele, hè, onderwijskundig. Past het wel bij het onderwijs wat gegeven moet worden? Past het wel bij de onderwijskwaliteit die zowel de school als de gemeente nastreeft? Maar ook, niet geheel onbelangrijk, is een stukje duurzaamheid. Wat kunnen we aan verduurzaming doen bij de verschillende gebouwmaatregelen? En het financiële aspect. Het geld groeit niet aan de boom, laten we maar zeggen. Dus dat is ook meegenomen daarin. Om te beginnen, zoals ik al zei, zijn we dus begonnen met het locatieniveau. Zijn we gaan kijken dus op welke locatie welke functie het beste tot haar recht komt. Wat daar ook voornamelijk belangrijk is geweest, is de beleving van de ruimte voor de verschillende functies. Maar ook de omgeving en de ligging ten opzichte van bijvoorbeeld omwonenden of ten opzichte van andere voorzieningen. Een stukje bereikbaarheid, kan je er goed op parkeren? Veroorzaak je niet te veel overlast als je bepaalde functies gaat wisselen in Leusden-Kern? Dat gedaan hebbende zijn we dus op locatieniveau voor beide locaties gaan kijken. Eerst voor het onderwijs, dat is in de basis leidend in het onderzoek geweest. Welke voordelen, maar ook welke nadelen zien we eigenlijk per locatie voor een onderwijsfunctie? En daaruit is eigenlijk naar voren gekomen dat de smederij, dus Hoefijzer 18, meer voordelen met zich meebracht voor het onderwijs dan dat de Lise Dunalaan 2 dat eigenlijk deed. Wat voornamelijk meespeelde is enerzijds dat de locatie van Hoefijzer 18 al eerder ingezet is als onderwijs. Dat heeft niet alleen voordelen voor het onderwijs zelf, want het gebouw is daar eigenlijk op ontworpen. Maar dat heeft ook voordelen voor de omwonenden en de buurt. Want in de basis kan je er enigszins van uitgaan dat die buurt ook gebouwd is op een school daarin. En dat zie je ook goed terug, want er liggen geen aangrenzende percelen aan het perceel van het onderwijs of van Hoefijzer 18. Dus je hebt geen aangrenzende achtertuinen, minder overlast, geluidsoverlast in de basis. En in de nabijheid zijn ook goede voorzieningen voor bewegingsonderwijs, wat ook steeds belangrijker wordt natuurlijk. Om toch het verhaal compleet te maken, hè, de Lise Dunalaan 2 vonden we niet alleen maar nadelen, ook voordelen. Het pand is direct beschikbaar, dus dat is ook wel een keerzijde. Dan kan je toch sneller schakelen om het urgente ruimtetekort meteen op te lossen. En bij de Lise Dunalaan is de parkeergelegenheid ook wel iets omvangrijker, waardoor je in theorie in ieder geval minder overlast, verkeeroverlast en verkeersbewegingen zal gaan krijgen op de openbare weg. Vervolgens hebben we natuurlijk ook voor locatieniveau gekeken naar de welzijnsorganisaties. En daar zagen we eigenlijk het omgekeerde ontstaan. Ik begin toch wel weer even bij het Hoefijzer 18, om het verhaal logisch te houden. Daar zagen we eigenlijk het voordeel van de Lise Dunalaan voor het onderwijs, omdat het leeg staat, was eigenlijk omgekeerd voor de Hoefijzer 18 voor de welzijnsorganisaties. Want de welzijnsorganisaties zitten nu al in Hoefijzer 18, dus in de basis zouden ze geen verhuizing nodig hebben daarvoor. Dan zou je gefaseerd, zou je het pand kunnen gaan opwaarderen. Echter bij de Lise Dunalaan 2 voor de welzijnsorganisaties zou je niet een gefaseerde aanpassing door hoeven voeren. Je hebt geen tijdelijke huisvesting nodig voor de welzijnsorganisaties. De indeling van het gebouw van de Lise Dunalaan past relatief goed bij de invulling voor de welzijnsorganisaties die er op oog zijn. Het is een iets, oneerbiedig gezegd, hokkerig gebouw, wat voor onderwijs eigenlijk nadelig is, omdat je toch ook wel in grotere groepen bij elkaar wil kunnen komen. Maar juist voor diverse organisaties die in hetzelfde pand gaan zitten, is juist eigenlijk dat afgesloten karakter en een stukje privacy en juist die vierkante vormen best wel gunstig. Ook in met het oog op de toekomst, dat er wellicht wisselingen van organisaties gaat plaatsvinden. Zodat het een iets generiekere vorm heeft en iets generiekere functionele toepassing kan hebben. Ook daar weer parkeergelegenheid natuurlijk een voordeel. Wat we ook als voordeel gelabeld hebben voor welzijnsorganisaties op de locatie van de Lise Dunalaan, is dat welzijnsorganisaties in theorie minder overlast. Die gaan niet in de pauze buiten spelen, gaan we in ieder geval vanuit. Dus dat de aangrenzende percelen van de omwonenden in die zin minder overlast kunnen ervaren van de welzijnsorganisaties dan dat ze zouden kunnen ervaren van het onderwijs. Alles bij elkaar hebben we uiteindelijk geconstateerd, en dat zou dan ook daarmee ook ons advies zijn daarin, om de locatie van Hoefijzer 18, dus de smederij, in te zetten voor het onderwijs. En de locatie van Villa Tecna, de Lise Dunalaan 2, als locatie voor de welzijnsorganisaties te labelen. De vervolgstap zijn we dus echt op gebouwniveau gaan kijken. We hebben nu eigenlijk bepaald wat in onze optiek de meest wenselijke functie per locatie is. Toen zijn we gaan kijken, oké, als we die functie dan op die locatie projecteren, wat is dan het meest wenselijke gebouwmaatregel voor zowel onderwijs bij de Hoefijzer 18 en de welzijnsorganisaties bij de Lise Dunalaan. Voor het onderwijs hebben we daarbij gekeken naar renovatie versus nieuwbouw. Voor de welzijnsorganisaties hebben we gekeken eigenlijk naar een stukje opwaarderen, dus eigenlijk een renovatie light gaan we het maar even noemen, en een renovatie. Dat is zo geopteerd omdat kortzijnd inzicht ons eigenlijk al wel vertelde dat nieuwbouw voor de welzijnsorganisaties op locatie Villa Tecna niet realistisch was met de beschikbare middelen, en ook niet realistisch als je door gaat denken van ja, er moet wel een huur tegenover staan die betaalbaar moet blijven voor de welzijnsorganisaties. Zoals gezegd, op gebouwniveau ook weer onderwijs en welzijn. Voor het onderwijs, renovatie en nieuwbouw. En wat we eigenlijk constateerden voor de Hoefijzer 18, voor de smederij, is dat renovatie heel goed past bij het onderwijsprincipe en het onderwijsconcept van het Kristal. Maar ook heel goed past bij de beleving en eigenlijk het karakter van het onderwijs wat gegeven wil worden. Er zit in het gebouw, dat een uniek gebouw is. Het heeft architectonische waarden, die behoud je ook met renovatie. Maar de speelsheid ervan past ook goed bij het onderwijs, onderwijsconcept. Ik ga er iets sneller doorheen. Ik zie dat ik al over de tijd ben. Wat eigenlijk geen onderscheidende factor meer was tussen renovatie en nieuwbouw in de berekeningen, is eigenlijk het stukje verduurzaming. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw is het twijfelachtig of gasloos realistisch is. En dat komt voornamelijk door de huidige aansluitingen die er zijn. Die zijn te klein om een all-electric gebouw te realiseren. Waardoor daar eigenlijk geen onderscheid meer ontstaat tussen renovatie en nieuwbouw. En dan vooral ook kijkend naar de onderwijskundige kwaliteiten van het huidige gebouw. Kwam de smederij in dit geval iets beter uit de verf voor een onderwijsfunctie. Hetzelfde hebben we gedaan voor welzijn, voor de welzijnsfunctie. En daar hebben we dus echt goed ook gekeken naar het vervolg, naar de verhuurbaarheid, om maar zo te noemen, van het gebouw en de inzetbaarheid. En daarbij kwam je al snel tot de conclusie dat een volledige renovatie van het gebouw ook kostbaar zou zijn, omdat er eigenlijk niet zoveel in zit in het gebouw. De onderhoudsstaat is laat de wens over, laat ik het zo zeggen. Dus er moet veel gebeuren om dat toch weer op een kwaliteitsniveau te krijgen voor de welzijnsorganisaties die ze ook verdienen. Maar ook bijvoorbeeld voor de GGD die er andere eisen heeft om in een pand te zitten. Dus qua investering was een opwaarderen logischerwijs voordeliger. Maar daar kwam ook bij dat als je niet het hele gebouw nu op de echt specifiek gaat maken voor de eisen van de welzijnsorganisaties van nu, krijg je ook een gebouw wat generiek verhuurbaar is. Omdat het juist door de structuur van nu, kan je het later ook nog verhuren aan andere partijen. En daar bouw je een soort van flexibiliteit in toch een snel veranderende markt. Je weet niet wat voor welzijnsorganisaties er over 5 jaar zijn. Of er nog veranderingen komen. Misschien komen er nieuwe welzijnsorganisaties. Die ook een plek nodig hebben die ook betaalbaar is voor dat soort organisaties. Al met al kwamen we hier tot de conclusie dat voor Villa Tecna, voor de welzijnsorganisaties, het opwaarderen voor een termijn van ongeveer 15 jaar financieel de meest gunstige oplossing was, maar ook voor flexibiliteit en breed inzetbaarheid van het pand ten goede kwam voor de plannen binnen Leusden. Samenvattend, dan ben ik er als het goed is doorheen, is ons advies dus eigenlijk om de hoefijzer 18 in de smederij middels renovatie in te zetten voor...
Nog één.
Ik heb hierna nog één. Middels renovatie in te zetten voor het onderwijs en Villa Tecna analyse nu naar 2. Middels het opwaarderen van het pand als eigenlijk generieke verhuurlocatie voor de maatschappelijke organisaties, voor de welzijnsorganisaties in te zetten. Dat hebben we uiteraard ook allemaal doorgerekend. En het advies wat ik zojuist aangeef, dat is ook financieel gezien het meest voordelige scenario. We leven in onzekere tijden. Het zijn vervelende tijden ook in delen van de wereld. Dus het meest voordelige is echt de term die ik daarvoor wil gebruiken. Want dat betekent niet dat het ook 1, 2, 3 goedkoop is. Maar het is wel de meest voordelige optie om de kwaliteit te behalen die gewenst is binnen de gemeente. In vogelvlucht, het onderzoek. Er zijn nog ook allemaal andere scenario's ter informatie onderzocht. Omdat we echt die gelaagdheid ingebouwd hebben, dus locatie eerst en daarna gebouwniveau, zijn die minder aan de orde in dit verhaal. Voor nu in ieder geval. Dan geef ik nu het woord aan Sjoerd. Dankjewel.
Ja. Fijn, ik wil even de laatste twee slides even gebruiken voor het blik naar voren. Op basis van dit advies van HEVO zien we eigenlijk dus dat we de benodigde capaciteit voor onderwijs kunnen creëren. Dat we dit met het aannamebeleid ook beheersbaar kunnen houden voor de lange termijn. We zijn daarom nu voornemens om een raadsvoorstel voor te bereiden voor de sitting van 11 april. Waarin we dus dit advies ook verder gaan opvolgen. En waar we uw raad dan vragen voor voorbereidingskrediet voor de volgstap. De volgstap zou zijn om ontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp en een kostenraming daarvan te maken. Als het gedaan is voor elk van deze locaties, komen we dan weer terug bij de raad met de indicatie van de kosten. Parallel aan het ontwerp van de gebouwen zelf gaan we ook onderzoek uitvoeren naar de openbare ruimte. Kijken we ook naar wat daarvoor nodig is, maar houden we een verkeersonderzoek. Als daar een ingrepen voor nodig zijn, moet je denken aan parkeerplaatsen of parkeerplaats toevoegen of de verkeerssituatie zodanig aanpassen dat er een verder veilige situatie ontstaat, nu er een nieuwe functie in die locatie komt. Dan nemen we dat gelijk mee in het totaalverhaal daarvan. Even kijken. Ja, dan mag wel op de volgende plek zetten. Ja, dankjewel. Als we dan naar de planning kijken, dan zijn die staat hier nu. We hebben de Lisiduna-laan, dat zal de gemeente uitvoeren om daar de plannen verder voor uit te werken en het op te knappen. De bouwheerschap willen we voor de school leggen bij Cordeo. Die gaat dat in basis de plannen verder uitwerken voor het gebouw daar. In beide gevallen gaat de gemeente verder plannen uitwerken voor de openbare ruimte. De twee locaties zijn, zoals eerder al aangegeven, volgordelijk aan elkaar. Eerst moet de welzijnsaccommodatie gereed gemaakt worden en in gebruik genomen worden voordat we met de smederij verder aan de gang kunnen. We beginnen met het uitwerken dus van een ontwerp en een kostenberekening, dat wordt de marktverkenning die we de komende half jaar zullen gaan uitvoeren. Daarna komen we terug met dit totaalplaatje bij u voor de aanvraag van een uitvoerderskrediet van Villa Tecna. En zullen we dan wat verder voortzetten naar aanbesteden en realisatie van het pand. Zodat daarna de welzijnslocaties over kunnen. En dat kan naar verwachting begin 2025. Hetzelfde soort traject zien we ook bij de smederij. Waarbij de bouw kan gaan starten nadat die vrijgekomen is. Vermoeden dat we in deze indicatieve planning dat halverwege 2026 gerealiseerd kan worden en klaar opgeleverd kan worden. Op dit moment wordt dus nu de Lingewijk gebruikt als tijdelijke accommodatie. Dat zal dus tot die periode wel moeten blijven. Dan is dit eigenlijk de kortst haalbare route om daar te komen tot een definitieve locatie voor het onderwijs. Dat was even heel kort de blik vooruit. Dat was onze verdere presentatie.
Ja. Kijk aan, dank u wel voor deze presentatie. 40 minuten, nou, vind ik toch knap als je ziet hoeveel informatie er doorheen is gegaan. We gaan een rondje doen. We beginnen vandaag een keertje rechtsom. Dus dan beginnen we bij Griffin van de Schulenboek.
Bedankt voorzitter. Ik heb even een vraag wat algemener over dat aannamebeleid. Kijk, ik snap zeker wel capaciteit, als het vol is, is het vol. Je hangt geen stoelen uit de raam. Maar je hebt natuurlijk als ouder wel ook een keuzevrijheid of misschien een voorkeur voor een bepaald opvoedingsconcept. Ik weet dat bij ons bijvoorbeeld, stel dat mijn zoon gaat nog niet naar school, maar als de Rossenberg verhuist, onze opvang heeft een kat bij het ronde. Verder dan dat gaan ze de kinderen niet ophalen. Dus ik bedoel dan meer, er zijn gewoon andere omstandigheden waarom je misschien of voor een school kiest of waarom je zegt, goh, ik kan niet zomaar in een andere wijk. Of mensen die door andere beperkingen zeggen, goh, zo ver weg willen wij niet. Hoe wordt daarmee omgegaan? Kan daar enigszins rekening mee worden gehouden? Of...
Ja, we doen eerst even een rondje inderdaad en dat kan de beantwoorden daarna. Dus we doen ook even één vraag per fractie. Dan krijgt iedereen de eerste gelegenheid en daarna kunnen we wel weer het rondje nog een keer doen. Sorry, meneer Van Doorink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje. Er werd even net de Lingewijk als opvang genoteerd. Hè? Welke school maakt daar gebruik van en hoeveel lokalen dus tot tweede helft 26? Hoe vangen jullie dat precies op?
Meneer Bouwman.
Dank voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag van, we hebben het nu over deze twee locaties. Zijn er ook andere locaties geanalyseerd? Zijn die in beeld geweest? En waarom zijn die afgevallen en welke waren dat?
Mevrouw Van de Heuvel, leus ervoor uit. Ik moet even in het geval dat er geen beeld bij is ook even de namen erbij noemen.
Dank u wel voorzitter. Ik ben blij te horen dat er met aannamebeleid gaat worden gewerkt. Ik heb dat in de vorige periode al gesuggereerd toen we met de uitbouwlocatie bezig waren. Omdat het ronde dat inderdaad ook altijd al heeft gedaan en dat werkt daar prima. Dus ik ben positief blij te horen dat ook nu voilà met dat systeem gaat werken. We hebben het nu specifiek over het kristal wat we zouden gaan verplaatsen dan richting de smederij. Hebben we daarmee dus voor de lange termijn... waar u het verhaal mee begon, hebben we dan daarmee het lange termijn probleem opgelost? Of hebben we nog steeds iets met die flexibele schil waar u het in het begin van het verhaal ook over had, met dan locatie Lingewijk, de Holm, die dan komt te vervallen, raken we dan onze flexibele schil niet kwijt? Maar daar ben ik nog een beetje zoekende naar hoe we daarmee omgaan.
Meneer Reinders, D66.
Voorzitter, dank. Ik ben positief gestemd. Ik vind de adviezen voor nu deze 40 minuten zeer onderbouwd, dus daar ben ik blij mee. In het vervolg op de vraag van mijn collega mevrouw Van de Heuvel, die 6 tot 8 lokalen, is dat inderdaad wat er dan aan de smederij gerealiseerd wordt? En hoe verhouden die zich tot de groei die verwacht wordt over de hele linie? Ik snap dat als het kristal daar gehuisvest wordt, dat daar dan ruimte is. Maar er is natuurlijk bredere groei. En ga je dan halve scholen zo huisvesten? Ik zie dat nog niet helemaal voor me. Dus daar wil ik wat toelichting op.
Meneer Verinkel, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de mooie presentatie. Ik had een vraag eigenlijk over die prognoses. Het is gebleken dat die niet altijd even uitkomen. Hoe vaak worden die prognoses gemaakt? Elk jaar, elke twee jaar, vijf jaar? En kun je daar tussentijds nog iets op ingrijpen?
Mevrouw Voskuilen, lokaal belangrijk.
Ik had een vraag die al gesteld is, maar ook de rol van Cordeo zou ik graag wat toelichting over willen hebben.
Mooi, dank u wel. Dan hebben we het rondje 1 gehad. Dan kijk ik even naar de ambtelijke ondersteuning. Ja, dan denk ik wel een nieuw aantal. Prima, dan heeft u bij deze het woord.
Ja, dat is wel handig. Zet ik hem even zo neer. In ieder geval nog wel een vraag naar aanleiding van uw vraag. Wat bedoelt u precies met de rol van Cordeo?
Waar komt dat vandaan? Want het is een scholengroep. Hoe moet ik dat zien? Wat gaan zij precies doen? Die hoor ik hier niet in, dus vandaar.
Cordeo is het bestuur van school Het Kristal. En dat is een eenpitter. Voila heeft 11 scholen in de gemeente Leusden. En daarnaast hebben we ook nog Montessori, een eenpitter. En in Achterveld ook nog een eenpitter, katholiek onderwijs. Dus zo is dat verdeeld. En Cordeo die zal straks de realisatie van de bouw, zullen ze onder hun hoede nemen. En dan zal de gemeente wel aansluiten bij het bouwteam. Maar de bouwheer is op dat moment het schoolbestuur. Zoals ze dat ook bij alle andere bouwprojecten hebben gedaan voor scholen.
Oké, dus de Rossenweg en de Brink die vallen dan gewoon ook daaronder, zeg maar, voor de bouw?
Nee. Die blijven op hun eigen locatie.
Oh, ja. Dan snap ik hem. Dankjewel.
Dan door naar de prognoses. De prognoses die worden elk jaar worden die geactualiseerd. En inderdaad, ze kloppen niet altijd. Dat heb je toch altijd een beetje met voorspellingen. Maar we hebben de afgelopen twee jaar wel getracht om daar specifieker in te zoomen op bijvoorbeeld die woningbouwopgave. Dat je niet alleen kijkt naar aantallen woningen, maar ook wat voor soort woningen worden gebouwd. Want het maakt nogal een verschil of je eensgezinswoningen bouwt of appartementen of starterswoningen of seniorenwoningen. Dus dat wordt allemaal meegenomen in die berekening die er wordt gemaakt. En zo berekenen we dat dus ook per gebied, zoals ik dat liet zien. Dus voor Leusden-Zuid, voor Leusden-Kern en voor Achterveld. Dat zijn eigenlijk een soort deelprognoses. Meerdere vragen over dat aannamebeleid en dat spreiden van de kinderen. Wat als je kind ergens wil aanmelden en dat kan niet meer, dat kan vervelend zijn, dat begrijp ik. U had het over de Rossenberg, die school blijft zitten, maar als voorbeeld, ja.
De redenen die er zouden kunnen zijn.
Ja. In ieder geval die kinderopvang blijft daar ook gewoon zitten. Dus zo blijven al die verschillende locaties met een eigen kinderopvang. Ook aan de nieuwe locatie aan de Smederij komt kinderopvang. Dus zodoende zijn die mogelijkheden in ieder geval oké. Het is inderdaad zo, als de school vol zit, dan zit die vol. Dat is nu dus ook al aan de orde op een aantal scholen in Leusden. Als we daar de rem weer af zouden halen en iedereen toch weer overal kan aanmelden, dan kan je dus binnen no time weer in een situatie komen waarop je de ene overvol hebt en de andere leeg. Dus ja, dan geldt voor elke school hetzelfde. En dan zit daar gewoon een maximum op. En dat is wat het is. Ik kan daar, kan dat niet anders maken. En de vraag over hoe we dat voor ons zien, hè, hoe je die leerlingen dan uitspreidt, hè, als je je ruimte creëert in Atlas. Het is natuurlijk niet zo dat die groei nu binnen 3 jaar er volledig is. Hè? Dus dat gebeurt zo langzaamaan. En zodoende hebben al die scholen ook de ruimte om een beetje uit te stabiliseren. Dus zo kan men ook toewerken naar het vol laten groeien van een school en het ook stoppen van het groeien van een school. Dus zo proberen we dat de aankomende, de piek zit zeg maar over 10 jaar. Dus we hebben ook 10 jaar de tijd om dat rustig uit te laten stabiliseren. En er was ook nog een vraag over die aantal lokalen. Tussen de 6 en de 8 lokalen hebben we nodig. Aan de smederij worden 7 lokalen gerealiseerd. Dus dan heb je in principe voor die 15 en we denken zelfs 30 jaar zou je voldoende moeten hebben. Natuurlijk kan het zo zijn dat je nog wat extra nodig hebt, maar dat zal dan vooral in een pieksituatie zijn. Dus dat zal niet een ruimtebehoefte zijn die je nou weer voor langer dan 15 jaar nodig hebt. Dat zal dan waarschijnlijk gaan om een aantal jaar waarop je 1 of 2 extra lokalen nodig hebt. Nou, daar hoef je niet permanent huisvesting voor te realiseren. Dus dat kan je dan nog op een andere manier tijdelijk opplussen. En op het moment dat het kristal uit de atlas gaat. Elke school heeft een zogenaamde vaste voet in een schoolgebouw. En daar heb je je teamkamer in. En wat andere ruimtes, kantoren en ook een grote open ruimte. Als er maar 2 scholen van de ruimte van 3 scholen gebruik van maken, kan je je voorstellen dat daar ook eventueel nog wat te realiseren is. Dus daar kan je misschien ook tijdelijk weer zo'n lokaal in opplussen. Maar ja, dat kan je altijd op een moment bezien als die behoefte er is. Dus zo denken we dat te gaan doen. Even kijken welke kan. Oh ja, welke scholen er nu in de Lingenwijk zitten en hoe we dat denken te gaan doen. Op dit moment zitten 2 klassen van de Rossenberg in en een aantal taalklassen. En we verwachten dus dat die leerlingenaantallen langzaamaan gaan stijgen. En die groei zal dan voornamelijk ook op Atlas zitten. En dan zou het kunnen zijn dat er nog wat extra klassen van een school uit Atlas naar de Lingenwijk zullen gaan. Maar ja, zoals we net zagen, wordt er in 2026, als het allemaal volgens plan gaat, een school opgeleverd. En dan kan dat weer worden afgebouwd. Dus we denken dat daarmee mee uit te kunnen. Ja, en hoeveel taalklassen er op dat moment zijn. Ja, dat, als er iets niet te voorspellen is, is dat het. Daar zijn we wel achter ondertussen. Dus dat is heel lastig. En dan nog 1 vraag over andere locaties. Ik denk dat de ruimteclaims die komen van alle kanten. Dus er zijn veel verschillende belangen. Dus bijvoorbeeld een oude schoollocatie, de Lingenwijk bijvoorbeeld. Daar zou je ook over na kunnen denken. Tegelijkertijd ligt die school of die locatie op een manier in die wijk waarop je eigenlijk zegt, nou, naar de toekomst toe wil je daar geen school meer gaan huisvesten. Voor tijdelijkheid, nu is het oké. Maar in een permanente situatie ga je dat daar niet doen. Dus om die reden is dat daar afgevallen. En het is ook nog onze tijdelijke huisvesting nu. Dus als we daar wat zouden willen, dan valt dat ook weg. Zo is er ook bijvoorbeeld naar de klimrakken gekeken. Daar wordt ondertussen ook gekeken naar woningbouw. Dus daar heb je ook tegengestelde belangen. Dus zo wil iedereen zitten vissen eigenlijk op dezelfde ruimte. Zijn er zo wat locaties afgevallen. Ja. Wat heb ik dan allemaal gehad?
Ik hoor een aanvulling van wethouder Treep aankomen.
Nee, het is een kleine aanvulling, maar het aannamebeleid, daar was ik ook door verrast. Toen we het hier, hebben we het goed over gehad met elkaar ook. Hè? En ook samen met de scholen, het is ook in overleg met de scholen, die tekenen het convenant. Die zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat dit een wenselijke richting is. Dus daar hebben we wel met elkaar goed over van gedachten gewisseld. Want uiteindelijk leven we in een land waar we ook vrijheid van onderwijs kennen. En dat is ook kostbaar goed. Maar ja, we kennen ook allemaal de tendens dat de scholen populair zijn. En dan zie je een school groeien en een school krimpen. Maar de gebouwen krimpen niet mee zomaar. Hè? Dus ik vind het een hele mooie, een hele elegante oplossing voor dit vraagstuk. En het is eigenlijk een soort van een zegen dat Leusden wel zowel vergrijst, maar niet ontgroent, wat je landelijk wel veel ziet. Dus dat is mooi voor het dorp, voor de bevolkingsopbouw en voor de sportvereniging en dergelijke. Maar het betekent wel dat we voor een opgave staan. Maar goed, dat wil ik nog even toevoegen over het aannamebeleid.
Dank u wel. We kijken even naar de klok. We hebben nog 7 minuten te gaan. Dus dat opent nog de mogelijkheid voor een kort rondje. We gingen net van rechts naar links. Dus gaan we nu van links naar rechts. Ik kijk even rond. Mevrouw Voskuilen, lokaal belangrijk.
Ja, ik heb nog even. Ik weet, het ging alleen over Leusden-Kern. Maar ik hoorde iets over Achterveld, over het startblok. Ruim in het jasje. Maar ik hoor toch andere verhalen. Want er zit een bibliotheek in. En ik hoor toch wel dat ze ruimte tekort hebben. Dus hoe is dat?
Meneer Van Ginkel, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde zo zeggen, bij de smederij heb je geen aangrenzende percelen, maar er ligt denk ik veel openbaar gebied ermee, maar je hebt wel te maken met een buurt. Dus ik neem aan dat dat ook de aandacht heeft.
Meneer Reinders, D66.
Dank u wel. Zometeen wordt hiernaast natuurlijk gesproken over de kaders voor de nieuwe wijk in Leusden-Zuid, Tabaksteeg-Zuid. Er werd net natuurlijk expliciet gezegd dat ontwikkelingen in nieuw woningbouw en zo meegenomen zijn in prognoses. Maar ik ben toch ook wel benieuwd hoe er aangekeken wordt tegen eventuele realisatie van een nieuwe schoollocatie of de mogelijkheid daartoe in Leusden-Zuid. Want ik kan me voorstellen dat niet alle gezinnen in de nieuwe Tabaksteeg-Zuid gaan wonen naar Leusden-Kern fietsen of iets anders. Hè? Hoe wordt tegen die ontwikkelingen aangekeken?
Mevrouw Van Heuvel, Leusden-Vooruit.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik had een soortgelijke vraag als de heer Reinders, maar dan niet zozeer dat ik verwacht dat er in de nieuwe Tabaksteeg een school gaat worden gerealiseerd, maar wel hoe we verwachten om te gaan met de toch wel groei die er zal gaan toenemen. Dus meer vanuit die optiek dat ik benieuwd ben.
Meneer Bouwman, GroenLinks Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Ik had nog een vraag over de omvang van die twee gebouwen. Want er gaan dan welzijnsorganisaties van het Hoefijzer naar de Lizardinenlof. Dat is het idee. Hebben we dan daar heel veel ruimte over? Hebben we daar nog andere mogelijkheden? Dat.
Meneer Van den Brink, ChristenUnie SGP, geen vraag. Mevrouw Geven van Schulenburg, ook geen vraag. Dan kunnen we weer overgaan tot de beantwoording. Binnen vier minuten.
Oké. Leusden-Zuid gaan we mee beginnen. Er is inderdaad geen bestaansrecht voor een school in Tabaksteeg-Zuid. Dat is er niet. En we willen het liefst zorgen dat de groei van die scholen, die waarschijnlijk weer in een piek zal zijn, hè, en uiteindelijk weer zal afnemen. We hopen binnen MFC Antares extra ruimtes te kunnen realiseren om dat kwijt te kunnen. Als een soort escape hebben we toch in plangebied Tabaksteeg-Zuid enige ruimte gereserveerd. Bijvoorbeeld voor schoolwoningen, hè, die je kan inzetten om eerst onderwijs in te geven en later weer kan terugbouwen naar woningen. Om dat eventueel te kunnen realiseren. Als toch blijkt hè, dat daar toch meer nodig is dan we daar in MFC Antares kunnen doen. Dus dat is een beetje een tweetrapsraket die we inzetten. En ook wordt er met het maken van de prognoses ook koppelen we die een beetje los, zodat we ook met de verschillende woningbouwprogramma's nog kunnen kijken wat doet dat nou met de groei. Dus zo monitoren we dat continu. Achterveld zit niet ruim in het jasje, gaf u aan. Daar is echt nog wel enige ruimte. Inderdaad, er zit een bibliotheek in dat gebouw. Aan de andere kant in het Sint-Jozef is echt wel behoorlijk wat ruimte vrij. Dus je zou ook nog kunnen kijken hoe je daar over en weer nog wat zou kunnen uitruilen. En dan ga je richting de nieuwbouw, ga je niet nog op één locatie nu iets realiseren om daar nog wat extra ruimte te geven. Dus zul je echt onderling iets moeten gaan doen. Dan nog een vraag over Philip. Ja, je mag er ook eentje doen.
Zo fijn, als ben jij het aan het woord.
Dat iedereen zo zat.
Ja, het ging van het
onderzoek. Meneer Binder wil ook graag nog wat zeggen. Bij deze.
De smederij inderdaad geen direct aangrenzende achtertuinen, laat het even noemen. Wel omringd door een buurt inderdaad. Terecht punt. Er is in het onderzoek ook een verkennend verkeerskundig onderzoek sowieso gedaan door de gemeente om te kijken wat voor invloed die nieuwe verkeersstromen zouden hebben bij de smederij. Daaruit is eigenlijk in de verkenning naar voren gekomen dat er geen problemen verwacht worden. Wat daarbij ook nog speelt is dat de omvang van het perceel van de smederij, die biedt ook mogelijkheden, indien noodzakelijk, om een efficiënte en slimme verkeersafwisseling op het eigen terrein te doen. Zodat je dus eigenlijk de wegen in de buurt op die manier ontlast en dat het op eigen terrein geregeld kan worden. Dat is niet het geval bij Villa Tecna, om toch even een vergelijking te maken. Daar heb je het voorliggende parkeerterrein, hè. dan zou daar een deel van afgesnoept moeten worden om die verkeersafwikkeling voor de school daar te realiseren. En dat is de afweging geweest. In die zin zien we dus minder beren op de weg bij de smederij door een toenemend aantal verkeersbewegingen dan bij Villa Tecna. En als het gaat over geluidsoverlast bijvoorbeeld, ja, eigenlijk weer dezelfde afweging. Er ligt geen niet direct aangelegen achtertuin. En op die manier hebben we die afweging in ieder geval verkend voor nu. En een nader onderzoek echt naar de verkeerskundige situatie, parkeerplaatsen, fietsbewegingen, zou uit moeten wijzen wat voor noodzakelijke verkeerskundige ingrepen nodig zijn om dat in goede baan te leiden. Ruimte over, de vraag van de heer Bouwman. Ruimte over als je de welzijnsorganisaties in Villa Tecna plaatst. We hebben verkennende gesprekken geweest met de huidige gebruikers van de smederij, de welzijnsorganisaties. Die hebben hun ambities en wensen aangegeven qua ruimtebehoeften. En dat past eigenlijk best wel strak in Villa Tecna. Dus het korte antwoord is nee, er is dan geen ruimte over. Daarbij natuurlijk wel de kanttekening, het zijn wensen en ambities die opgegeven zijn. Dus daar valt nog wellicht in te schuiven en over te praten.
Dank u wel dan ook voor deze beantwoording. Ik kijk rond, volgens mij hebben we dan al die vragen gehad. Dan misschien even ook weer richting de publieke tribune. Hoe gaat het nu verder? Dat is voor u ook wel interessant om te weten. De ambtenaren gaan in dit geval een raadsvoorstel voorbereiden. Zoals al eerder aangegeven, zal dat voor de besluitcyclus van april zijn. Dus dat betekent dat we 28 maart daar een informatieavond over zullen hebben. En dan heeft u ook uiteraard de ruimte mogelijkheid om in te spreken. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, ik wil voor die tijd al wat dingen delen. Nou, via de Griffie kunt u altijd alle fracties benaderen in één keer. Dus dat maakt het voor u makkelijker. U bent natuurlijk ook vrij om fracties individueel eventjes aan te spreken of aan te schrijven. U kent ze vast wel en anders kan de Griffie u daar ook bij helpen. En tot die tijd denk ik dat we nu de besluitvorming moeten afronden, omdat er hierna nog weer andere rondes zijn. Dus ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor de aanwezigheid, voor de bijdragers. Ik wil ook even kort wijzen dat we zometeen weer doorgaan in de zaal hiernaast. Dus deze zaal niet meer. Ik wil dan ook de wethouders weer even bedanken voor hun bijdrage aan deze. En ook even beterschap wensen aan onze griffier. Die hier vanavond eigenlijk niet had willen zijn. Die zelfs andere dingen had willen doen. Maar hier toch is vanwege onvoorziene omstandigheden op de griffie. Dus bij deze allemaal hartelijk dank. En ik wens u allen nog een fijne avond.